Zullen wij eens naar de Heer gaan en danken en prijzen voor zijn genade. Vader, wat is het goed dat wij u mogen benaderen door het bloed van uw Zoon gereinigd. Dat wij mogen staan op zijn offer. Dat wij inderdaad met vrijmoedigheid, en dat betekent dat wij niet staan daar, Heer, slaand op ons borst, kijkend naar beneden, schreeuwend en smekend om barmhartigheid. Nee, Heer, die barmhartigheid is gegeven in uw Zoon. Dat is wat wij geloven. Wij mogen dus ons hoofd opheffen. Wij mogen met een grote glimlach en zekerheid van het geloof naar u kijken en zeggen, Vader, u heeft ons aangenomen door het geloof in uw Zoon. Daar willen wij u voor loven en prijzen. En u heeft ons als kleine gemeente aan elkaar gegeven. Heer, langzaam maar zeker groeien wij in aantal, maar groeien wij ook in de diepte. En groeien wij ook in de kennis en het begrip. En onze wandel met uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Neem ons vandaag weer bij de hand. Zoals u velen ook ons in de vakantie bij de hand genomen hebt, Heer. En door een reis meegenomen hebt, Heer. Dan vraag ik ook dat wij de reis van het geloof ook weer, dat we daarin ook naar u kijken en dat wij eigenlijk zeggen van, Heer, neem ons bij de hand. En mogen we deze reis van geloof ook vandaag weer oppakken, Heer. Als ik zo begin weer, Heer, in Efeze, dat u uw woord wil zegenen, tot aan ieder die het hoort, opdat u verheerlijkt wordt. In Jezus' naam. Amen. U mag in uw Bijbels gaan naar Efeze hoofdstuk 1, vers 15 en 16. We gaan die lezen. En dat is eigenlijk ook wel een lastig stuk, laat ik het zo zeggen, om het op te delen. Vandaar dat ik het eerst dacht van ik pak wat meer. Toen is het uiteindelijk 15 en 16 geworden en ben ik blijven haperen bij 15. U ziet ook dat ik heel weinig extra teksten erbij heb. Ik ga vandaag hoofdzakelijk stilstaan en ik wil u een aantal dingen meegeven die daar met die zwarte puntjes, met de bullet points, meegegeven zijn, om het eigenlijk wat verder stil te staan. De titel van mijn preek is gewogen en niet te licht bevonden. Laten wij gewoon de eerste twee versen lezen, 15 en 16 van het eerste hoofdstuk van Efeze. Want Paulus keert hier eigenlijk een heel nieuwe paragraaf en hij begint er ook met, daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus Christus, of in de Heer Jezus, en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken. U gedenkende bij mijn gebeden. Daarom, daar begint Paulus mee. Ook bij de HSV-versie, daar zitten wat kleine nuanceverschillen in. Maar op zich, de tekst spreekt op zich. En ik heb de titel van de preek eigenlijk genomen, gewogen en niet te licht bevonden. Als een parodie op Daniël hoofdstuk 5, waar ik u eigenlijk even mee heen wil nemen, om een stukje te schetsen van wat Paulus hier doet. Daniël hoofdstuk 5, dat geweldige hoofdstuk waar die hand op de muur komt. Weten we dan, als we daarover spreken, dan zeggen we, oh ja, dat kinderverhaal, dat weten we. Maar Daniël hoofdstuk 5 vers 1, daar wordt namelijk aan het eind gesproken, helemaal tegen Belsazar, dat hij gewogen werd en te licht bevonden. En Paulus maakt hier eigenlijk een parodie op en zegt het tegenovergestelde. Maar laten we eerst eens kijken wat daar bedoeld wordt in Daniël hoofdstuk 5 vers 1. Daniël hoofdstuk 5 vers 1. Laten we dat gewoon eens even voor een stukje lezen. En ik ga het misschien wat vertellen. Er was een groot feestmaal dat Belsazar aanricht. En mits dat er een groot feest is, wat doet hij? Hij zegt, we halen de bekers van goud en zilver die mijn vader Nebukadnezar uit Jeruzalem heeft gevoerd. Die halen wij tevoorschijn en daar gaan wij uit drinken. En terwijl dat gebeurt, komt daar die hand op de muur. En dan bij vers 6. Laten we dat even lezen. Toen verschoot de koning van kleur zijn gedachten verontrusten hem, zijn heupgewrichten werden los en zijn knieën stieten tegen elkaar. Dat is een mooie omschrijving, een grafische omschrijving, dat zijn hele lichaam eigenlijk ontregeld werd en alles in hem inderdaad ontwricht wordt zo van, wat gebeurt daar? Totaal verslagen, hopeloos. Wel, uiteindelijk wordt Daniël erbij gehaald om de oplossing van wat daar geschreven staat op die muur, om dat te verklaren. En Daniël begint als volgt in vers 18. En laten we dat gewoon het hele stuk even lezen. 18 en verder. En ik lees uit de NBG. O koning, zegt Daniël, God, de Allerhoogste, heeft uw vader Nebukadnezar koninklijke macht, grootheid, eer en majesteit geschonken. Weet u wat nog? Nebukadnezar was Het hoofd, het gouden hoofd van dat beeld in hoofdstuk 2. Het summum waar alles en iedereen van afhankelijk werd. En hij had hem groot gemaakt. Lees maar eens mee, vers 19. En vanwege de grootheid die hij hem geschonken had, leefden alle volken, natiën en talen voor hem in vrees. De hele wereld daaromheen vreesde Nebukadnezar. Waarom? Wie hij wilde, doodde hij. En wie hij wilde, liet hij leven. Wie hij wilde, verhoogde hij. En wie hij wilde, vernederde hij. Maar, wat gebeurde er met Nebukadnezar? Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde, zodat hij overmoedig werd, is hij van zijn koninklijke troon gestoten. En heeft men de eer van hem weggenomen. Oh ja, uit de gemeenschap van de dieren, van de mensen, werd hij verstoten. En zijn hart werd aan dat van de dieren gelijk. En bij de wilde ezels was zijn verblijfplaats. Men gaf hem gras te eten als aan runderen. En door de dauw van de hemel werd zijn lichaam bevochtigd. Totdat hij erkende dat God de allerhoogste macht heeft over het koningschap van mensen. En daarin aanstelt wie hij wil. En dit is wat Daniel feitelijk tegen Belsasar vertelt. Een heel verhaal van de geschiedenis wat zijn vader, de vader van Belsasar, is overkomen. Maar dan keert Daniel naar Belsasar en wijst de vinger naar hem. Gij echter, zijn zoon Belsasar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist. Maar gij hebt u tegen de Heer van de hemel verheven. En dan gaat hij uitleggen wat er staat. Vers 26, er staat 25, dit is het geschrift, mene tekel, u farsim. Wat menen, dat betekent dat God heeft uw koningschap geteld en een einde eraan gemaakt. Tekel, en daar staat het waar ik eigenlijk de parodie vandaag op gemaakt heb. Vers 27, tekel, gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Oftewel, alles wat jij wist van je vader, had jij ter harte moeten nemen. Je hebt geen excuus. Je bent in de weegschaal gelegd en te licht bevonden. Alles had hij gezien. Alles wat Daniel daar vooraan opnoemde. Dat zijn koningschap afgenomen werd. Dat hij leefde bij de dieren. Dat hij at gras. En dat hij uiteindelijk zijn eer weer hersteld werd. Maakte dat Belsasar zonder excuus was. Hij had zelfs de grote omkeer gezien. Maar daar niet op gereageerd, gewogen en te licht bevonden. Paulus in Efeze hoofdstuk 1, in deze vers, of eigenlijk in dit vers, vers 15, maakt die grote omkeer. En wat hij eigenlijk zegt, en u mag inderdaad naar Efeze gaan, weer teruggaan. Wat hij eigenlijk zegt, alles in hoofdstuk 1, en er is geen brief die Paulus geschreven heeft waar hij zo direct en duidelijk begint met theologie. En we hebben allemaal mogen smullen voor de laatste jaar, zou ik bijna kunnen zeggen. En die glorieuze introductie over de uitverkiezing, voorbestemd om als zonen te worden aangenomen. Dat onze verlossing gegarandeerd is, dat wij heilig en onberispelijk voor God komen te staan. Dat die erfenis waar Frans over verteld heeft uit 1 Petrus ook garantie is en zekerheid. Voor ieder die gelooft, dat wij in liefde geadopteerd zijn. Dat wij in de Zoon alle verlossing gekregen hebben. Dat is allemaal bekendgemaakt, zegt Paulus aan jullie. Maar wat zou het een ramp geweest zijn als Paulus inderdaad bij de Efeze gemeente stond en kon zeggen, en moest zeggen, jullie zijn gewogen en te licht bevonden. Jullie kunnen geen aanspraak maken op de grote voorrechten van het eerste 13 van de eerste 13 versen. Dat zou een ramp geweest zijn. Maar wat Paulus juist doet is het tegenovergestelde. Hij zegt, jullie zijn gewogen en niet te licht bevonden. Niet te licht bevonden. En waarom? Kijk maar eens mee naar vers 15. Paulus is er volledig van overtuigd dat de mensen in Efeze aanspraak kunnen maken op alles wat hij tot nu toe verteld heeft. En dit zegt hij, daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof en van uw liefde tot al de heiligen niet op te danken. als ik in mijn gebeden aan u denk. Want wat Paulus hier geeft in dit vers is de meest compacte vorm om te bepalen of zij aanspraak kunnen maken op de grote verlossing die hij in vers, de eerste 13 versen heeft neergelegd. Hij geeft hier namelijk twee essentiële waarden of voorwaarden of testen waar hij van overtuigd is dat de mensen in Efeze aan voldoen. Geloof in de Heer Jezus en liefde voor de alle medegelovigen. En die twee testen waren voor Paulus genoeg om te kunnen zeggen, ik kan de Heer danken als ik in mijn gebed aan jullie denk. Ik hoef niet te bidden voor jullie verlossing, want jullie hebben het. Paulus heeft als het ware gehoord. Hij heeft informatie gekregen, en dat is ook tevens mijn eerste punt straks, maar hij heeft informatie gekregen dat deze mensen ook werkelijk aanspraak kunnen maken op alles wat hij verteld heeft. Ze zijn gewogen en niet te licht bevonden. En dit is iets wat Paulus verheugt. Hij geeft twee testen. En ik wil die twee testen eens neerleggen en verder ontrafelen. Het is een test van geloof. En het is een test van leven. Het is een test van wat wij geloven als, is dat orthodox? En daaraan vastgekoppeld de orthopraxis, oftewel hoe wij wandelen. Wandelen wij oprecht? Wandelen wij volgens het evangelie? Dit is geloof en werken aan elkaar, naast elkaar. En die test legt Paulus, als het ware in zijn gedachten, in de tijd dat hij heeft gehad, heeft hij dat gefilterd en hij legt ze voor en neer en hij zegt, daaraan voldoen ze. Zij kunnen aanspraak maken. Maar ik wil ze ontrafelen en ik wil ze voor u neerleggen. Maar voordat ik naar de test van het geloof ga, en volgende week waarschijnlijk de test van de liefde, ik had gedacht dat ik dit allemaal in één keer kon spreken. Dit is mijn outline, ik heb hem hier staan. Tijd verstreken, test van geloof en test van liefde. Maar de test van liefde zal waarschijnlijk voor een andere keer zijn. Paulus neemt als eerste, en ik was eigenlijk geneigd om het eerste punt de test van de tijd te noemen. Maar ik zal u straks zeggen waarom ik dat niet gedaan heb. Ik heb het genoemd tijd is verstreken. En dat is eigenlijk om er even u als gemeente ook mee te nemen in de context. Waar zit Paulus en wat is er gaande? En Paulus begint hier van, daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof. Hij heeft ervan gehoord en de HSV zegt dit. Daarom, omdat ook ik gehoord heb. We moeten, op het moment van dat Paulus dit schrijft, moeten we ons realiseren dat het 5 jaar, tussen de 4 en 6 jaar later is, nadat Paulus Efeze voor het laatst bezocht heeft. Paulus is lang in Efeze geweest. 3 jaar lang. Weten we dat nog? Ik heb u kort verteld over de gemeente van Efeze. Paulus heeft, dat is de langste bediening waar hij geweest is. En hij is daar nu, op dat moment van het schrijven van de brief, is hij daar tussen de 4 en 6 jaar weg. Ik leun eerder naar de 5 tot 6 jaar dan de 4. Dus Paulus heeft het gehoord. Paulus heeft inderdaad die jaren, als het ware, de gemeente opgevolgd. Hij heeft ze van horen zeggen, want hij kreeg bezoek. En misschien nog wel eens even goed om weer eens even te laten zien waar we in Efeze zijn, in de tijd. Nee, ga nu eens mee naar Handelingen hoofdstuk 28. Zodat u ook begrijpt in welke gevangenis Paulus nu zit. Hij zit in een gevangenis in Rome. Als wij in een gevangenis denken, dan denken we aan zo'n kerker, donker, met van die ijzeren barren en een diep en groot steen en we krijgen brood met spinnen en water. Dat is een goed dieet hoor, en ik weet zeker dat je afvalt. Ik weet niet of het jou aan te raden is of ons allen. Maar Paulus die zit dus niet in zo'n gevangenschap. Hoofdstuk 28 vers 30 en 31. De laatste verzen van Handelingen geven duidelijk aan waar Paulus zit. En dit is in Rome. Dit is het moment dat hij dus in de periode dat hij Efeze schrijft. En hij, dat is Paulus, bleef de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning. En ontving allen die tot hem kwamen. Predikende het koninkrijk Gods en onderrichtgevende aangaande de Heere Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. Dat was Paulus zijn eerste gevangenschap. Ja, hij zat geketend aan een soldaat. Maar hij had grote vrijheid. Hij kon op de hoogte blijven, want het was niet zo dat hij afgesloten was van de buitenwereld. Bezoek kreeg hij. En alle wegen gingen naar Rome. Paulus kreeg bezoek. Paulus was de afgelopen 5 jaar op de hoogte gebleven. Misschien wel van mensen die hij gesproken had, waar hij het evangelie aan gebracht had, die hij kende. Die waren tot geloof gekomen. Of mensen die onder zijn bediening tot bekering waren gekomen, tot wedergeboorte. En waar hij dus inderdaad van graag van wilde horen van, hoe gaat het met die gelovigen? Zijn ze op koers? Blijven ze geloven? Of is het allemaal vergeefs geweest wat ik daar gedaan heb? Ik zou eerst ook stil willen staan bij, wat we hier zien is dat Paulus niet een kerkstichter of een gemeentestichter was en er nooit meer naar omzag. Ik mis te veel er zijn, wat ik het anders formuleer in de positieve zin misschien, er zijn te weinig mensen die zich verbinden aan een gemeente om een gemeente te bouwen. Oh, wat is het makkelijk om rond te gaan en een spreker te zijn van gemeente naar gemeente. Dan heb je 5 preken per jaar nodig en die kun je polijsten, die kun je mooi maken, die kun je scherp maken, die kun je poetsen en daar kun je eens mee beginnen en dat is vuur. Dit niet. Dit is donderdag begonnen, maar eigenlijk woensdag begonnen te sudderen bij mij. Donderdag zat het op het vuur, vrijdag is het gekookt en zaterdag werd het opgediend. Voor mij dan en nu geef ik het aan u. En daar heb ik maar 1 shot mee. Gemeente bouwen is een langdurig werk. Paulus wist dat. Je ziet hem hier, ondanks dat hij in zijn gevangenschap zit. Hoe gaat het met de gemeente? Hoe gaat het met Efeze? En hij heeft het gehoord. Wat een trouwe herder, wat een zorgzame leider. Wat moeten we daar als onderherders, zoals we hier 3 in onze gemeente hebben, wat moeten we daar een voorbeeld aan nemen? Dit is een man die trouw blijft aan de zorg voor de gemeente die hij gesticht heeft en hij blijft op de hoogte. Hoe? Dat weten we niet. We weten dat hij bezoek heeft gekregen. We kunnen zo een lijst opnoemen van de mensen die hem bezocht hebben in Rome. Maar er is tijd verstreken. En ik zei u al, ik dacht eerst van dit is de test van de tijd. Maar eigenlijk is tijd geen test. Tijd is geen test. We zeggen wel als wijsheid komt met de jaren. Is dat zo? Nou, ik zie heel veel mensen die zijn oud en dom. En ik zie heel veel jonge mensen die wijs zijn. Wijsheid komt van God. Wijsheid komt niet met de jaren. Tijd is niks en doet niks. Het enige is dat het ons toetst en test en dat God tijd gebruikt. Maar tijd is niet de test. Voor Paulus was tijd geen test of iemand werkelijk christen was. Tijd is geen test om na te gaan of iemand ook werkelijk aanspraak kan maken op die grote verlossing die in Christus aangeboden werd. Of hij die eigen kan maken. Tijd is niet de test. Paulus geeft 2 testen en ik wil u dan ook meenemen dat Paulus die informatie nodig had, die hij kreeg door Timotheus, door alle anderen die inderdaad vanuit Efeze, en Timotheus is lang in Efeze geweest, die informatie bracht over die gemeente en hoe het daar ging, over specifieke mensen en uit de omgeving daar, dat Paulus inderdaad tot de conclusie kwam, ik heb een test en daar onderwerp ik ze aan. En ze zijn gewogen en niet te licht bevonden. En welke test is dat? Dat is de test van het geloof. Dat is wat Paulus hier in vers 15 eigenlijk neerlegt. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof. Dat is wat hij gehoord heeft. Hij heeft geen informatie over gekregen over waar ze op vakantie zijn gegaan. Dat interesseerde hem niet. Dat was niet een test. Niet wat ze voor de Heer doen. Maar het geloof. Dat is en blijft altijd de eerste prioritaire test die er is. Of iemand aanspraak kan maken op de verlossing van Jezus Christus. En die test is de test van geloof. Niks anders. Paulus noemt het ook hier als eerste. Niets mag voor deze test komen. Wat iemand ook doet voor de Heer. Wat hij ook bewerkt voor de Heer. Is niet de eerste test. De eerste vraag die wij ons moeten stellen is of iemand werkelijk gelooft in Jezus Christus of niet. En ik wil u daar vandaag ook verder in meenemen. Wat nu aanvallen zijn op dat geloof? En dan wil ik u ook hopelijk nog laten zien wat het geloof wat Paulus hiermee bedoelt. In de meest essentiële compacte vorm. Ik kan het helemaal uitweiden. Maar ik probeer het ook meest essentieel te houden. Als eerste wil ik u dus laten zien dat het de test is die als eerste moet staan. De eerste vraag die wij moeten stellen. En ik denk dat ik het een tijdje geleden ook verteld heb. Maar in deze context haal ik even de illustratie weer aan. Een tijdje geleden hadden wij een jong koppel bij ons op bezoek. Een dierbaar koppel. Die wouden de zending in. En mits dat we ze uitgenodigd hadden, namen zij natuurlijk gebruik van de mogelijkheid om ons in te lichten over wat hun bediening zou inhouden. En een mooi filmpje, zo'n mooie iPod pet, gevaarte pet, want het was wat groter dan een hand. Die zet hij neer, filmpje klikken, bekijken en er wordt keurig uitgebeeld en verteld met een mooie show en wat ze allemaal zouden gaan doen. Sober, maar inhoudelijk goed. En ze vertelden erover en uiteindelijk was daar de vraag van beiden. En ze zitten tegenover mij en Annemarie en ik zitten in een andere hoek en hij vraagt en zij vragen van zijn er nog vragen? En ik krijg een glimlach op mijn mond. En natuurlijk heb ik een vraag. Geloof jij in de Heer Jezus Christus? Ben je wederom geboren? De man van het koppel kende mij wat langer. Voelde zich niet ongemakkelijk. De vrouw, ik zag dat zij totaal die vraag niet verwacht had. Ze had zich op alle vragen verwacht. Maar dan inhoudelijk op de bediening. Hoeveel gaat het kosten? Wat heb je nodig? Hoe is je ondersteuning? Door welke gemeente word je uitgezonden? Ik kan nog 100 vragen bedenken die daaromheen komen. Maar de eerste hamvraag die ik stelde, en ze zei het later ook. En ze verwoordden het ook inderdaad zo van. Ik was op alles berekend, maar niet op die vraag. Maar het is wel heel goed dat die gesteld wordt, want niemand heeft die nog gesteld buiten hun gemeente of de zendingsorganisatie. Voor de rest vraagt niemand erna. Dat ik terugkom en zeg van, maar dat is wel de meest essentiële vraag. En ik word bemoedigd en gesterkt en ik hoop ook u in de gedachte dat dat de eerste vraag moet zijn die wij stellen. Dat u dat ook durft. Dat u niet zomaar iets aanneemt of iemand wel op weg is naar de hemel. Of dat hij de Heer kent. Vraag. En natuurlijk toen de vraag gesteld werd, toen kwam daar een antwoord en ik ging verder vragen en nog verder vragen en nog verder vragen. En de tweede vraag die erachter werd, wat is het evangelie? En uiteindelijk stonden ze op het punt van, ja, meer weet ik niet. Dat hoeft ook niet. Maar als je de zending ingaat, dan moet je toch het evangelie kennen. Dus dat ik je hier uitkleed om te vragen wat het evangelie is, is toch niet te veel gevraagd? Nee. Paulus neemt zijn, als het ware in zijn denken, de gemeente stelt hij voor zich. En hij stelt hun één vraag. Geloven zij in de Heer Jezus? Dat is zijn eerste hamvraag die wij over moeten nemen. Daar kunnen we niet omheen. Dat is de eerste vraag, dat is de meest belangrijke vraag. Het maakt mij niet uit hoe iemand leeft. Het maakt niet uit wat ze voor de Heer willen gaan doen. Het maakt me niet uit hoeveel liefde ze voor de medemens hebben. Het maakt me niet uit wat de morele waarden zijn, wat ze goede daden zijn, hoe iemands karakter is, hoe die zich inzet in de gemeente of voor de gemeenschap hierbuiten. De eerste vraag die gesteld moet worden en de test die we neer moeten leggen is geloof in de Heer Jezus. En die vraag moet gesteld worden. Geloof je in de Heer Jezus? Dat is de toets. Weet u waarom we daar ook vaak moeite mee hebben? Omdat als wij spreken over geloof, dan zit daar altijd aan gekoppeld werken. Geloof zonder werken is dood. Ze horen bijeen. Nou, Paulus maakt hier heel duidelijk die scheiding. En hij zegt, geloof in de Heer Jezus en liefde voor alle heiligen. Soms hebben wij wel eens de indruk, als we kijken naar het geloof en de verlossing en alles, dat gooien wij in één grote kom en dan zetten we dan een staafmixer in. En we hebben brei. En brei is verlossing. Nee. We moeten daar onderscheid in maken. Helderheid van denken. En het eerste, en ik hoop dat u dat ziet, dat het eerste en het meest noodzakelijke waar we ons aan moeten bekommeren is de vraag, gelooft u in de Heer Jezus? En het is ook de meest moeilijke, want we plakken daar van alles aan vast. Als ik hier 5 preken over het geloof ga houden, dan is er vast iemand die mij langzaam maar zeker aan de mouw gaat trekken. Of in ieder geval in zijn gedachten gaat zeggen, maar er is toch meer dan geloof alleen? Want geloof komt toch nooit alleen? Ik wil u ook vandaag meenemen naar een aantal aanvallen die ik in de gemeente zie en daarbuiten op het woordje geloof en op wat wij bedenken en bedoelen met geloof. Het Bijbelse concept van geloof wordt nogal uitgehold. Dat is mijn grote zorg, daarom parkeer ik hier ook. Niet om interessant te zijn, om leuk te zijn, maar omdat het concept van geloof uitgehold is. Misverstaan is. En als wij inderdaad kunnen zeggen van het is een test, dan moeten wij ook weten wat de test is, maar ook wat de aanvallen kunnen zijn of waar de valkuilen kunnen zitten in onze gesprekken over geloof. Want geloof is aan erosie onderhevig. Als eerste wil ik u aan meenemen naar het eerste puntje, op de bullet point, het zwarte puntje, is een verkeerde volgorde. Er zijn genoeg mensen die het christen zijn ophangen aan het gaan naar de kerk, om maar een voorbeeld te noemen. Je gaat naar de kerk, dus ben je christen. En ik gebruik nu specifiek het woordje christen. Ik gebruik niet gelovigen, want als ik geloof wil uit gaan leggen en ik zeg ineens in een gelovige geloof, dan wordt alles. Dus ik gebruik het woordje christen voor iemand die wederom geboren is. We hebben nogal snel de gedachte, en die leeft nog wel eens in het denken dat, wel, hij gaat naar de kerk, dus is hij christen. Daar is een verkeerde volgorde. Zij, of hij is gedoopt, dus is hij christen. Het is omgekeerd. Ik ben christen, dus ga ik naar de kerk als ik de mogelijkheid heb. Ik ben christen, dus laat ik mij dopen. Maar het is nogal snel dat de verkeerde volgorde aangenomen wordt. Vraag 1 van de 10 jongeren die vandaag de dag in de kerk zit in een gemiddelde evangelische gemeente in België. En vraag die, waarom ben jij christen? Wat bepaalt dat jij christen bent? Die zullen niet direct aankomen met geloof in de Heer Jezus, zoals Paulus dat hier neerlegt. Nou ja, ik ga naar de kerk. Of ik ben zo opgevoed. Mensen, dat is een verkeerde volgorde. We meten een christen niet af aan de buitenkant. Het is niet van wat je doet bepaalt dat je christen bent. Je bent christen en dat bepaalt wat je doet. En christen, de eerste vraag die daar gesteld wordt is geloof je in de Heer Jezus, legt Paulus neer. Het is niet alleen een verkeerde volgorde, het is ook een verkeerde nadruk. En hier heb ik al vaker over gesproken, maar omdat het hier in de context in het geloof belangrijk is, plaats ik het hier wel. We hebben op dit moment een tsunami, een vloedgolf van het sociale evangelie op een slinkse wijze die binnenkomt. Er zijn nogal wat veel, ik kan het woordje gewoon gebruiken, veel parakerkorganisaties, organisaties die zich niet verbonden hebben aan een bepaalde kerk, die instaan voor goede werken, die goede werken willen doen. Die eigenlijk het uitleven van het evangelie als het evangelie zien. Die de goede werken die ze doen als het evangelie zien. Een compleet nadruk, verkeerde nadruk op het sociale evangelie, waarbij het opkomen voor minder bedeelden, het voedsel uitdelen, het omzien naar armen, naar Roemenië gaan en daar voedselpakketten uitdelen, geld inzamelen voor hongerigen in de Oekraïne op dit moment, omzien naar vluchtelingen, asielzoekers, opkomen voor de rechten van de vrouw als de essentie van het christen zijn. Dat is een compleet verkeerde nadruk. En het ligt wat in het verlengstuk van het eerste, dat de volgorde verkeerd is, maar het is ook een verkeerde nadruk. Als je daar de nadruk gaat leggen in het naar buiten treden, dan wordt dat het christen zijn. Dat bepaalt of iemand christen is. En ik praat niet eens over christelijk. Christen zijn. Dat is een verkeerde nadruk. Jeugdwerk in België draait hoofdzakelijk op wat? Animatie. Wat voor cursus kun je volgen? Een animatorcursus. Jongeren worden meegenomen in de activiteiten om hun geloof uit te dragen zonder dat ze zelf begrepen hebben wat het geloof inhoudt. Dat is een verkeerde nadruk. We hebben een verkeerde volgorde, we hebben een verkeerde nadruk, maar we hebben ook een verkeerde inhoud. En het wordt eigenlijk steeds, ik zou bijna zeggen, erger. Ja, in de mate waar ik het hier vertel. En dan, ik weet niet helemaal of dat doorgaat, maar deze in ieder geval wel. Dit woord, het woord geloof, als we dat normaal in ons evangelisch denken hebben, dan is het vertrouwen op. Dat zult u straks ook van mij horen, vertrouwen op. Maar dit heeft binnen de evangelische wereld nogal een enorme mutatie ondergaan. En dan kijk ik met name naar de charismatische kerk. Een groot aantal, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar binnen de charismatische stroom die er wereldwijd is, door alle kerken heen, wordt het geloof ook gezien door een groot aantal als een innerlijke kracht. Waarmee je God inderdaad zelfs kan commanderen. Of aanspraak kan maken op hetgeen wat God heeft. En aanspraak kan maken op alles. Met je geloof waar je kan krijgen. Alles wat God voor jou heeft weggelegd. Als je maar voldoende geloof hebt. Je kan alles bij hem claimen. Want alles is verworven. Maar het hangt af van uw grootheid van uw geloof. Of u het ook krijgt. En of het nu gaat over wilde, welzijn of welvaart. Alles is beschikbaar, maar het hangt af van uw geloof. En als je aan het lezen bent, dan kom je zelfs tot de schrikbarende conclusie. Dat inderdaad mensen zijn die inderdaad zover gaan. Dat ze zeggen van, het geloof zet God in beweging. Pardon? Een geestelijke kracht die wij in ons hebben om God of Gods koninkrijk in beweging te zetten? Als u denkt dat het ver van het bed is, hoe vaak heeft u deze uitspraak gehoord? Die persoon heeft veel gebed nodig. Hebben jullie wel eens gehoord? Ik meermalen. Die persoon heeft veel gebed nodig. Denk ik, dus als daar gelovigen zijn, die christenen, die inderdaad samen bidden, dan gaan ze God in beweging zetten door hun geloof? Of God gaat eerder iets geven als er meer mensen bidden? Laten we eenparig in geloof tot God bidden. Dus het geloof van ons zet God in beweging. Ja, maar God laat zich toch verbidden. En dan komen al die teksten, nou als u hier lang genoeg in de gemeente bent, dan hoop ik dat u dat begrijpt. Dat dat niet is wat u denkt dat daar staat. In deze context, God is soeverein. Ken u Jacobus nog? Dat helemaal aan het eind van Jacobus, dat het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Rechtvaardige, enkelvoud. We hebben geen massa geloof nodig. Al had u het geloof van een mosterdzaad. Wat een parodie. En ik moet eerlijk zeggen, dit is één die slinks overal binnenkomt. Dit is niet wat Paulus bedoelt met het geloof wat hij als test neerlegt. Dat is compleet de inhoud van het geloof verkeerd gebruiken. Er zijn er ook die hebben een verkeerd inzicht. En ik heb dat termen aan moeten geven. Een verkeerd inzicht in het geloof. Mensen die waar je mee spreekt, die op een gegeven moment zeggen, niet christenen inderdaad, zeggen, ik wou dat ik dat geloof van jou had. Zelfs christenen die inderdaad zeggen, ik wou Erik, ik wou dat ik zo'n geloof had als jou. Ik heb het gezocht als het ware, maar niet gevonden dat geloof. Ik ben op zoek naar dat geloof, maar ik kan dat geloof niet vinden wat jij hebt. Weet u, wat hier eigenlijk de mensen zeggen en wat ze hier denken is dat je geloof moet zoeken. Dat geloof iets is wat je zoekt. Geloof is niet het object op zich wat wij zoeken. Wij zoeken niet naar het geloof. Wij geloven niet in geloof. Toch? Ja, als je het goed uitlegt wel weer. Wij stellen ons vertrouwen niet in geloof. Geloof redt niet. Geloof is onpersoonlijk. Geloof is leeg en hol in dit geval. Het is geloof in iets. Het is geloof in de Heere Jezus, zegt Paulus. Wat de test is. Zie, het is het object van het geloof wat bepaalt. Het is niet het geloof zelf. En dit is een die wel in de omgeving om ons heen. Ach, als ik jouw geloof maar had. Je hebt mijn geloof niet nodig. Je hebt geloof in Jezus nodig. Ach, ik wou dat ik hetzelfde had als jou, Erik. Zelfs gelovigen die dat kunnen denken. Ik hoop niet dat u dat denkt. Oh, had ik jouw geloof maar. Oh nee, waarom? Mijn geloof is klein. Is heel klein. Ik heb de Heer nodig om mijn geloof te sterken. En u ook. Verkeerde inzicht. Geloof is niet het object wat we zoeken. Ik zeg zelfs, geloof wordt aangehaald en geeft totaal verkeerde richting. En dit is een die meer filosofisch gaat. Oh, wat jij gelooft is geweldig voor jou. Ik geloof het mijne. Want het maakt niet uit welk geloof je aanhangt, als het zelfs maar positief werkt voor de mensen. En vaak worden gelovigen, in de breedste zin van het woord gelovigen, ja, waar ze ook maar in geloven, als er water uit de leiding komt dat ze kunnen drinken, is ook prima. Als ze maar geloven, dan is het positief. Dat zijn de mensen die hebben een positieve attitude. Die zijn minder depressief. Het zou een positief effect op de mens hebben. Je hoort zelfs wel eens mensen die zeggen van hou maar vooral vast aan je geloof als je daar kracht uit put. Dat is de kant waar ik heen ga in dit punt. Hou maar vast aan je geloof als je daar kracht uit put. En dan keren we het om naar de persoon zelf. Wel, ik put kracht uit mijn geloof. Wel, wat is hier een grote gevaar in het concept van geloof? Het geloof wordt omschreven als iets waar jij voordeel uithaalt. Het is een verkeerde richting van het geloof. Het geloof is niet gericht op mij, wat ik eruit haal. Dat het beter is voor mij. Dat het mij positief in de wereld laat staan. Dat het mij vrolijk maakt of blij. Het geloof doet iets voor je in dit opzicht. Nee. Het geloof richt zich ergens op, maar niet voor eigen gewin. Want wat, als je dan de rest van de brieven, dan maak ik het eventjes wat helderder. Het geloof in die Heer Jezus is gratis, maar het kost je alles. Dus er is weinig winst. En toch ligt daar een erfenis die onvergankelijk is, die onverwelkelijk is, die glorieus voor ons schittert. Maar het is niet de richting van ons geloof. Wij geloven niet voor de bonus. Wij geloven niet om van de hel verwijderd te worden. Er is nog een aanval op het geloof. En is dat er een verkeerde waarde aan gegeven wordt met geloof. En ik geef toe, er zit wat overlapping en ik zou nog veel verder kunnen gaan. Dit is wel de laatste, dan hoop ik uit te leggen. Dat klopt toch? Hè, wat ik zeg, ja. Dan hoop ik u uit te leggen wat geloof is. Wat jij gelooft, of als de vraag gesteld wordt, wat geloof jij? Een tijdje geleden liep ik met mijn broer te wandelen en toen kwam het op de vraag, ja wat geloof jij? Geloof jij dat er leven na de dood is? Ja, dat geloof ik wel. Ah, hij geloofde het niet. En als je daar eens bij nadenkt, ja, hij gelooft dat niet. Alsof ons geloof iets waar maakt of niet. Alsof het geloof wat wij ergens in plaatsen het in één keer waar maakt voor jou, maar niet waar voor anderen. Oftewel, geloof lijkt in één keer iets in de weegschaal te kunnen. Wel, als jij dat gelooft en het is goed voor jou, dan werkt dat voor jou. Geloof bepaalt niks van waarde. Als jij gelooft dat het leven in de dood is geweldig als dat werkt voor jou. Nee, dat werkt voor iedereen. Want dat is een feit. Geloof lijkt een waarde te kunnen geven of iets waar is of niet. Dat is een grote misvatting. Het is God die bepaalt of iets waar is of niet. En niet geloof. Geloof is niet een personificatie van iets die bij machten is om waarde toe te kennen aan iets. Dat is niet het Bijbels concept. Ja, misschien dat ik hier wat straf was en streng en ernstig. Maar deze aanvallen zijn reëel, zelfs in ons denken. Hè? In gewoon hoe wij spreken. Hoe we spreken. Ik heb het niet genoemd, maar er zijn nog praktische voorbeelden die je aan kan halen, die hierin kunnen plaatsen en zeggen van, maar zelfs wij zijn geneigd om zulke dingen te zeggen, maar niet altijd helemaal de implicaties begrijpen. Nu, wat is geloof? Dat is waar Paulus heen gaat. Ik heb u even een aantal dingen meegegeven, dat u voor uzelf wat helderder beeld heeft waar de aanvallen van het geloof zitten. Maar wat is nu geloof? In de meest eenvoudige basisvorm geeft Paulus het hier. Daarom houd ook ik, vers 15, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus. Hij maakt zelfs de naam van de Heer Jezus zo kort mogelijk. De Heer Jezus. Niet de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus. Geloof in de Heer Jezus, dat is wat bepaalt of je christen bent. Het is geloof in de Heer Jezus als eerste vraag. Het is niet geloof in God. Ik heb het van de week de echo nog gehoord. Waarom laat je je dopen? Omdat ik in God geloof. Iemand die in God gelooft is niet per definitie een kind van de Heer Jezus. Joden geloven in God, in onze God. Zij verwachten de Messias, een beetje een normale Jood die zijn theologie juist heeft geloofd in de drie-eenheid, zoals wij dat zien. Zijn die dan binnen? Moeten we hen dopen? Het is geloof in de Heer Jezus Christus, in de Heer Jezus in dit geval. Zie, iedereen die gelooft in de Heer Jezus, en dat woord zal ik zo verder nog wat uitdiepen, gelooft in God. Maar niet iedereen die in God gelooft, die de God van de Bijbel erkent, gelooft in de Heer Jezus. En dat moet de scherpte zijn in ons denken. Dat moet de scherpte zijn in ons beleven. Paulus legt het hier vlijmscherp neer, maar heel compact, maar vlijmscherp. En wat is nu geloof? Paulus is positief erop. Hij houdt niet op te danken. Elke keer als hij in gebed is en hij denkt aan de Efeze, zegt hij, dank u Heer, want ik zie dat zij geloven in de Heer Jezus. Zij vertrouwen op de Heer Jezus. Zij vertrouwen op de Heer Jezus. Wat wil dat nu zeggen? En laat ik het dus gewoon wat eenvoudig verwoorden. Als een persoon zegt dat hij gelooft in de Heer Jezus, dan betekent dat dat hij niet vertrouwt op zichzelf. Dat hij naar zichzelf kijkt en al zijn goede daden, als die er al zijn, zijn rechtvaardige wandel, als die er al is. Dat hij dat ziet. Alle goede daden, rechtvaardigheid, dat hij dat ziet als vuil. Als afval, als rommel, als troep, als grof vuil, als vuile vodden. Totaal, volledig, waardeloos. Nul van waarde om aangeboden te worden als zijnde voldoende voor de verlossing. Hij vertrouwt dus als eerste niet op zichzelf. En dat is iets wat wij in de gaten moeten houden. Want wij plaatsen vaak dat we zeggen, ja, hij moet vertrouwen op Christus. Maar de eerste stap is dat hij dus eigenlijk zegt, ik vertrouw niet op mijzelf. Niet wie ik ben en niet wat ik gedaan heb. Maar hij gaat nog een stap verder. Want alles wat hij gedaan heeft en wat hij denkt en doet en wat hij is in zijn wezen en werken, wat zegt de persoon die in de Heer Jezus gelooft? Die weet ook nog eens dat alles wat hij gedaan heeft, dat hem niet alleen dat het waardeloos is, maar sterker nog dat het hem in een doemwaardige positie plaatst. Het plaatst hem als het ware in vijandschap met God, niet in een neutraal vacuüm. Het plaatst hem ook nog eens een keer in een doemwaardige positie. Die gelovige staat dus leeg voor God. Niets wat van waarde in zijn handen. En in dit geval, naar beneden kijkend, zich slaand op de borst en zegt, ik ben niet waardig, oftewel, ik ben doemwaardig. Maar dan, zijn vertrouwen plaatst op de Heer Jezus. En wat hij aan het wat hij door zijn leven bewerkt heeft en door zijn kruisdood verworven heeft. Hoort u dat goed, dat ik ook het leven van de Heer Jezus meeneem? Niet alleen maar stilstaan bij zijn kruisdood, maar wat hij in zijn leven verworven heeft en wat hij in zijn kruisdood bewerkt heeft. De actieve en de passieve gehoorzaamheid van de Heer Jezus hebben beide invloed. Die hebben we beide nodig. En dat is waar de gelovigen op leunen. Ik wil niet zeggen dat je dat allemaal volledig begrijpt. Hè? Maar ik ben uw geloof aan het invullen. Ja, vanuit een eenvoudig concept. Geloof in de Heer Jezus betekent dus dat je volledig, totaal, onvoorwaardelijk, absoluut op Christus vertrouwt voor de verlossing. Nee toch? Staat er iets bij in deze tekst dat we kunnen zeggen, het is in alles? Of is het alleen maar de verlossing? Nou, ik had dit punt later willen maken, maar ik kan het nu heel goed maken. Hoe wordt onze verlosser omschreven hier? Met welke woorden? Heere Jezus. Wat is het eerste woord dat we daar tegenkomen? Kyrios. En wij hebben dan al gauw de neiging om te zeggen Heere. In het Engels klinkt dat zo mooi. Lord. Jezus Christus. Wij geloven in Jezus Christus als Heer. Want dat zegt genoeg over de omvangrijkheid van hoe wij ons aan Hem moeten toevertrouwen, is het niet? Wij vertrouwen niet alleen voor de verlossing op de Kyrios. Wij vertrouwen ons hele leven aan onze Kyrios toe. En Heer Jezus, het spreekt, ik ga het niet helemaal. Christus, Heer Jezus als God en Jezus als zijn menselijke termen. Je hebt zijn goddelijk wezen en zijn menselijke naam weer bij elkaar. Je hebt het totaal van de Heer Jezus hier bij elkaar. Maar met name dus dat woord Kyrios is dat wij inderdaad kunnen stellen als wij, en wat Paulus hier ook neerlegt, dat hij zegt de test is dat je gelooft in de Heer Jezus. Dat Hij Heer is over je leven. Dat je in alles aan Hem onderwerpt. En wat doet dat dan? Dat ons hele leven op Christus gericht is. Dat je inderdaad kan zeggen, wat is een gelovige? Alles draait om de Heer Jezus. Ons hele leven als een christen wordt gericht op de Heer Jezus. Is gefocust op de Heer Jezus. Van begin tot eind, van ons begin tot het eind draait om Jezus Christus. Ons leven wordt gedomineerd door Jezus Christus. Dat is wat Paulus hier bedoelt. We zijn verslaafd aan de Heer Jezus, als we het zo mogen zeggen. Van de week zat ik met Annemarie en ik keek eraan en ik zei tegen Annemarie, ik haat jou in verhouding tot mijn liefde voor de Heer Jezus. Dat zou mijn streven moeten zijn. Dat mijn liefde voor de Heer zo groot is, dat het in verhouding lijkt alsof ik haar haat. Maar doordat ik Christus lief heb, wat zegt het tweede deel van de tekst, heb ik alle gelovigen lief. Ik hou van je, Bunny. Dat is waar wij voor moeten leven. Het is Christus. En wat zegt dat ook alweer, Kyrios? Geloof in de Heer Jezus. Het is zo exclusief wat Paulus hier neerlegt. Hij zet een mes, eigenlijk legt hij een mes neer. En ja, zegt hij, jullie zijn gewogen en niet te licht bevonden. En ik kan hier eerlijk zeggen, mensen, jullie zijn gewogen en niet te licht bevonden. Maar de standaard en de norm die ligt. En oh, wat is dat aan een erosie onderhevig als we kijken naar het geloof. Maar ik wil hier eigenlijk even verder bij stilstaan. Als wij spreken over het geloof in de Heer Jezus, dan gaat het hier niet over ons Bijbel lezen. Dan gaat het niet hier over onze stille tijd. Als ik vraag aan u, en ik heb van de week nog de vraag gesteld, hoe gaat het met je stille tijd? Dan zijn we al gauw geneigd om te zeggen, wel, mijn Bijbel lezen en mijn bidden. Ah, het komt beter, maar ik, ja, het gaat beter. Als u en mij vraagt, hoe gaat het met je huwelijk? Wel, ik lees af en toe met Annemarie en ik bid af en toe met Annemarie. Is dat een goede omschrijving van mijn huwelijk? Het is 3 weken lang stil geweest bij ons in de auto. Toen we in Amerika zaten, want we hadden alleen maar 's ochtends even 5 minuten gebed of 2 minuten gebed. We lazen misschien eens een bijbeltekst en dan was het. Voor de rest spraken we niet meer met elkaar. Nee, toch? Hoe is mijn relatie met Annemarie? Dat is de vraag die Paulus hier neerlegt in geloof. Geloof is niet weten. Geloof is niet kennis hebben van Jezus Christus. Geloof is wandelen met de Heer Jezus. En wat is dat de grootste zegen? Dat het niet afhangt van wat wij innemen dagelijks. Wat zouden de moeders dan met 4 kinderen... He, als Tatjana of Ellen of Annemarie heeft 3 kleine kinderen gehad op een korte tijd. Dat ik wel eens vroeg een hoe is je Bijbel intake? En toen was het nog niet zo ver gevorderd in mijn denken als nu. Dat ik inderdaad zeg, maar ja, je moet wel je Bijbel intake hebben. Je moet wel de Heer tot je nemen, dat is waar. Maar is het niet veel rustiger om te zeggen van, 's nachts als ik daar zit met de klein en de fles, we hadden dan geen borstvoeding, flesvoeding. Dat ze gewoon een relatie met de Heer kunnen onderhouden. Dat is het geloof. En ja, wij ontmoeten de Heer Jezus in zijn woord. En we ontmoeten hem in gebed. Maar het gaat in essentie in de relatie met de Heer. Hoe je hem kent, hoe je hem betrekt in je leven, in alles van je leven. En of je hem ziet, of hij genoegzaam is in je hele leven. Laat ik dat kort illustreren, dan ronden we ook af. Ja, jullie weten dat ik de wereld wat rondgevlogen ben voordat ik in Genk landde. Genoeg in het vliegtuig gezeten. Ja, regelmatig van Los Angeles op en neer in Nieuw-Zeeland gevlogen. En weet ik al wat voor gekke dingen. We hebben wat geld verbrast van de Heer. Ja, aan kerosine. Nooit. Ik zag er altijd naar uit. Mij kon je rustig 10 uur op een vliegtuig zetten. Mensen die hebben daar moeite mee. Oh, geweldig. Rustig. Ik word bediend. Ik bedoel, de toilet is op loopafstand. Ze komen eten brengen. Ik heb mijn eigen stoel. Niemand kan zeggen dat is jouw stoel. Dat is mijn stoel. Ik heb ervoor betaald. Als ik maar dit doe, dan komen de stewardessen of de stewards en dan bieden ze weer iets aan. Geweldig. Ik las daar boeken, aantekeningen. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar 6 jaar geleden ben ik naar Amerika geweest. 5 jaar geleden. En heb ik hevige turbulentie meegemaakt zoals ik nooit eerder meegemaakt heb. Wat dat in mij gedaan heeft, weet ik niet. Maar tot 3 weken geleden stapte ik vlekkeloos in het vliegtuig, dacht ik. Maar ik stapte in het vliegtuig. En het deed mij niks totdat we van de grond kwamen. Ik heb gigantische hoogtevrees. Ik heb daar vanaf Brussel tot aan New York momenten gehad dat ik inderdaad gedacht heb, er zit geen bodem onder het vliegtuig. Ik was overmand door emoties. En dan bedoel ik emoties niet in de zin van dat ik daar zat te wenen en te huilen, maar dat ik gemerkt heb hoe sterk emoties zijn en wat maken die een aanslag op je theologie. En dat ik daar zat en ik zei van, Heer, dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Maar op dit moment is maar 1 ding dat ik kan doen en dat is vluchten naar de grond. Nee. Als je dan nog de trein had, wat heb je daar? Dan heb je nog zo'n touwtje, hè? Heb je nog zo'n hendeltje die over kan halen? Dan staat er bij noodstop. Ik ben aan het zoeken geweest, maar dat zit niet in een vliegtuig. Er is een nooduitgang. Maar ze leveren geen parachute. Ze leveren kapjes, ze leveren drijfdingen, ze leveren rubberdingen als je op het water komt. Maar een parachute, niet. En die was ik vergeten. Alle gekheid, mensen. Op dat moment zit je daar. En is de vraag die de Heer aan mij stelde heel eenvoudig. Geloof jij in de Heer Jezus, Erik? Ja, ik geloof in Jezus als mijn verlosser. Maar geloof je ook dat hij de Kyrios is en het vliegtuig in de lucht houdt? Geloof je ook dat hij de moleculen van al die aluminiumlegeringen onder mij ook stabiel houdt? Geloof je dat je op dit moment ook vertrouwen moet op de Heer Jezus? Dat was de hamvraag. Hij is soeverein. Het nadeel was, we hadden nog een tussenlanding om nog weer in het vliegtuig te stappen. Nog een tussenlanding en nog weer in het vliegtuig. En de tweede was hopeloos. Maar de derde ging het goed. En de terugreis, peace like a river. Maar dat is wat geloof in de Heer Jezus is. Het is niet, ik geloof in hem, van ik weet het, dat hij soeverein is. Velen van jullie weten dat uit ervaring. Dat dat getoetst wordt. Ik geloof in de Heer Jezus voor heel veel dingen. Maar de Heer weet exact waar wij niet op hem vertrouwen. Daar gaat hij mee aan het sleutelen. En wat ben ik dankbaar om dat eens meegemaakt te hebben. En te kunnen zeggen van Heer, ook mijn geloof in de Heer Jezus werd getoetst. Om inderdaad te kunnen zeggen van Heer, mijn geloof zegt dat ik uit het vliegtuig kan vallen. Maar niet uit Gods plan. Dat de bodem onder mij weg kan vallen hier, maar niet de bodem van mijn verlossing. Dat mijn gevoel zegt dat de wereld aan een zijden draadje hangt, maar dat de Heer Jezus koning is over dit universum en mij zal beschermen. Want ik ben een object van zijn genade. En toorn is er niet meer, ook al davert dat vliegtuig naar beneden. Dan is dat niet omdat ik niet geliefd ben. Weet u waar de Heer meer bezorgd is? De Heer is meer bezorgd om mijn geloof in de Heer Jezus dan wat dan ook. En dat is bij u ook zo. Dat toetst hij. En overal waar u problemen heeft in uw leven, kan ik u zeggen, dat is elke keer op het punt waar u niet wandelt of niet vertrouwt op de Heer Jezus alleen. Wat het ook is. Het heeft altijd te maken met uw vertrouwen op de Heer Jezus of niet. Toen ik daar in de lucht zat, verlangde ik meer naar een landingsbaan dan naar een soevereine Heer. Maar ik heb mijn gevoel en emoties moeten met een mokerslag van de theologie en mijn kennis bij Gods genade in balans kunnen krijgen. Was het makkelijk? Nee. Ik ben ook dankbaar dat ik dat mee mocht maken, zodat ik ook eens weet wat u soms beleeft. Want vaak heb ik dat niet gehad in mijn leven. Hè? Maar de Heer is bezorgder over ons geloof in de Heer Jezus dan wat dan ook maar. En dat toetst hij. En wie wat onderneemt in het leven of wie getoetst wordt in het leven door de omstandigheden waarin we leven, dan is elke keer de hamvraag, vertrouwt u volledig op de Heer Jezus? Is hij genoegzaam voor u? Want hij is Heer en Jezus. Wel, ik hoop dat u, net als mij, uitgedaagd bent om ons volle gewicht van ons wezen op Christus te plaatsen. En niet te blijven hangen op de tafel, hè, als we gaan zitten. Hè? Wel, ik geloof in Jezus voor de verlossing. Wel, laat die armen maar los. Het is geloven. Vertrouwen. Volledig ons gewicht van ons geloof op de Heer Jezus plaatsen. Dat is de eerste test. En ik kan u zeggen, de gemeente van Efeze was geslaagd. Velen van jullie zijn geslaagd. Maar de uitdaging blijft. Gelooft u in de Heer Jezus? En mag uw geloof in de Heer Jezus groeien? Zullen we eindigen. O Vader, wat is het goed. Om zo eens bij de essentie van geloof stil te staan. In de meest eenvoudige, compacte vorm, Heer. En als die ene term al voor ons neergelegd wordt, Heer, als toets, dan kunnen wij zeggen, o Heer, kom ons klein geloof te hulp. Maar een klein geloof in uw Zoon, in de Heer Jezus Christus, Heer, is genoeg om alles te verkrijgen. Maar mag ons geloof invulling krijgen, zodat wij steeds meer van ons wezen werpen op Christus. En niet buiten hem blijven zoeken. Heer, dat is de worsteling waar we depressief worden. Waar we hopeloos in de knoop komen. Maar bij hem, Heer, waar alle schatten van rijkdom en wijsheid te krijgen zijn, waar de hele verlossing en al ons hele hebben en houden van afhankelijk is, bij hem moeten we zijn, Heer. Dank u dat u ons weer richting geeft op deze ochtend. Daag ons uit, bouw ons voor de glorie van uw naam. Amen.